Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we gaan zingen uit Psalm 105, de versen 4 en 24. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 4 en 24. Deze avond doen we belijdenis van het christelijk geloof met de zondagen 2 en 4 van onze Heidelberger catechismus. Met name zingen van Psalm 51 het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, vers 1. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart geloofsbelijdenis met de zondagen 2 en 4. Van de Heidelberger catechismus, aldus. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ge zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is. Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt ge dat alles volkomen houden? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Doe dan God de mens niet onrecht, dat in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij het kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk heeft gesproken, vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Amen. In ons gebed doen we voor medevechtparen Korver en Verduin in verband met de snel verslechterde situatie van hun zus en schoonzuster Jannie. Zoeken nu gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig zijt ge, langmoedig en groot van goedertierenheid, zodat wij zelfs op een dode weekse dag vrij kunnen gaan naar de kerk, naar uw huis. Wat in zoveel landen van de wereld ondenkbaar zou zijn. Maar hier kan het, Heere. Uw verbond, uw woorden, uw beloften en uw wetten, die omringen ons. En geef, Heere, dat we juist ook midden in de week, juist in een werkweek, in een vakantieweek, onze gedachten daarop mogen en kunnen richten. U weet waar ons hoofd vol van mee kan zitten. Van de afgelopen dagen, de zondag kan weer zo ver weg lijken te zijn en zo lang geleden lijken. Maar Heere, spreek ons zo aan dat het onze gedachten binnenkomt en dat het via onze gedachten ons hart binnenkomt. En wij moeten u belijden, Heer, dat dat zo hard nodig is. Want het is niet vanzelf dat wij mensen die het een en ander van de Bijbel weten, die vertrouwd zijn met de kerkgang, het spreekt niet vanzelf dat we ook mensen zijn die komen tot de Heer Jezus Christus. Integendeel, Heere, wij maken van nature een verkeerd gebruik van al uw voorrechten. Wij zijn geneigd daarop te steunen, daar genoeg aan te hebben. En daarom bidden we, Heere, geef in deze dienst aan ons en allen die thuis of waar dan ook meeluisteren, misschien die op een vakantieadres meeluisteren, geef ons uw Heilige Geest, Heere, zodat uw dienst van deze avond aan het doel mag beantwoorden waartoe Paulus zijn Romeinenbrief schrijven moest, dat wij allen in de armen van Christus vallen. Heere, dat doel wil dat bewerken. Dat we allen, de jongeren en de ouderen, dat we allen waarlijk komen tot de Heere Jezus. Dat niets ons meer, dat niets ons nog langer van hem vandaan kan houden. Niet als het nog voor de eerste keer moet gebeuren, maar ook niet in een steeds weerkerend vervolg daarop, Heere. Geef het ook opnieuw, niets ons van de Heer Jezus Christus vandaan zal kunnen houden. Neemt u alle blokkades, alle barrières, alle tussenstations waar wij zouden willen rusten. Breekt u die af, Heere. Laat die ons geen rust geven, zodat wij maar één kant op kunnen, richting de zaligmaker. Die ons in uw evangelie aanbiedt en schenkt. En maakt het ons onmogelijk om ergens anders rust te vinden of op te rusten. Als dat nog zo zou zijn, Heer, en we zijn er nooit te goed voor. Neem het ons vanavond af. En wil zo uw Zoon verheerlijken. Dat velen, ja dat wij allen, het leven zoeken buiten onszelf, in hem uw Zoon. Daartoe hebt ons toch zoveel gunsten bewezen, opdat we door het geloof in Christus u altijd zullen vrezen. Gedenkt u, Heere, onze geliefden, het zij dat we ze thuis achterlieten, het zij dat ze op andere plaatsen zijn, in vakantietijd, op vakantie. Gedenk hen over wie we zorgen hebben. Als hoofd vol zorgen zit over onszelf. Of over onze geliefden. Of in de familiekring. We dragen echt maar een korver en verduin aan u op. Nu opnieuw zulk een ernstige ziekte een familiekring is binnengekomen. En het lijkt dat zij opnieuw een zuster, een schoonzuster zullen moeten afstaan aan het sterven. Heer, sterk hen allen en wil uw genade schenken in leven en in sterven en daarna. We bidden u, Heere, geef ook hier in dit deel van Nederland een opwekking die doet wederkeren tot u. Geef, Heere, honger naar uw woord, verwek dat. In onze huizen, in onze geslachten, in de straten, in de dorpen, opdat uw naam geëerd zal worden.
Wij bidden u dat, opdat uw naam zal worden geheiligd, als wij en vele anderen uw recht zullen kennen, uw deugden in al uw werken zullen zien schitteren om die te prijzen, en als wij zo mogen leven, dat vanwege ons anderen u ook zullen verheerlijken, om Jezus wil. Amen.
We lezen verder in de Romeinenbrief. Dat betekent dat wij beginnen in Romeinen 2 vers 17. We lezen een ietsje langer gedeelte vanavond tot met Romeinen 3 vers 8. Ik hoop aan te tonen dat het ook verband met elkaar houdt. Romeinen 2 vers 17 tot met Romeinen 3 vers 8. Waar Paulus drie dingen bespreekt om zo te zeggen. Hij heeft het eerst over de wet, daarna over de besnijdenis en daarna over de trouw van God. Romeinen 2 vers 17, waar het eerst over de wet gaat. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God en geweet zijn wil en beproef de dingen die ervan verschillen zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht van hen die in duisternis zijn, een onderrichter van de onwijzen, een leermeester van de onwetenden, hebben de gedaante der kennis en van de waarheid in de wet. Die dan een ander leert, leert ge uzelf niet. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. Want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. En dan een gedeelte over de besnijdenis. Want de besnijdenis is wel nut indien ge de wet doet, maar indien ge een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Indien dan de vooruit, dus de onbesnedene, de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? En zal de voorhuid die uit de natuur is, als ze de wet volbrengt, u niet oordelen, die ondanks de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest en niet in de letter is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En dan het derde deel over de trouw van God. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manieren. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het? Al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof, de trouw van God teniet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als is geschreven, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer geoordeeld. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want in de waarheid God door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid. Wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen we niet liever, gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat we zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen? Welker verdoemenis rechtvaardig zij? Tot zover. Het gaat in dit gedeelte om de prediking dat ook kerkmensen, ook gemeenteleden, Jezus nodig hebben. En daartoe ruimt Paulus drie blokkades op die kerkmensen kunnen hebben. Ten eerste het vertrouwen op de wet. Ten tweede het vertrouwen op de besnijdenis. En ten derde het vertrouwen op Gods trouw, maar dat op een verkeerde manier. Ook kerkmensen hebben Christus nodig. En daarom ruimt Paulus drie blokkades op. Het steunen op de wet, het steunen op de besnijdenis en het steunen op de trouw van God. Dat zijn de teksten en de punten voor de prediking. Een enkele afkondiging. Volgende week woensdagavond, de Deovalente 26 oktober, is er ook kerkdienst, reformatieherdenking, waarop voor te gaan dominee W.A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Over 14 dagen, 2 november, is het dankdag. En over 4 weken, Deovalente 16 november, hopen wij de Romeinenbrief weer te vervolgen met elkaar. Aanstaande zaterdagavond is er een Josavond. Iemand van de Scharlakenkoord komt dan. Die werkt onder prostituees in Amsterdam. Jongelui zegt en appt het voort. Dan de collecten. De eerste voor de evangelisatie werken Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit de 50ste psalm. De versen 6 en 8. Psalm 50. Vers 6 en 8. aan de orde is dus Romeinen 2 vers 17 tot met Romeinen 3 vers 8. Met als hoofdstelling ook kerkmensen, mensen die het goed weten, hebben Christus nodig. En daarom moeten ze niet steunen op de wet, niet steunen op de besnijdenis, de doop, en niet steunen op een verkeerde manier op de trouw van God. Gemeente, het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Dat is de kern, de boodschap, de samenvatting van heel de Romeinenbrief die Paulus in hoofdstuk 1 vers 16 en 17 heeft neergeschreven. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Want in het evangelie van de Heer Jezus openbaart God zijn rechtvaardigheid. En dat betekent dan dit, dat God die zelf geeft. Dat Hij in de Heer Jezus Christus rechtvaardigheid, zeg maar even volmaaktheid, geeft. Ja, die eist God van ons. God eist van ons volmaaktheid, rechtvaardigheid, heel de wet te houden. Maar God geeft dat ook zelf. En de Heer Jezus Christus die de wet vervuld heeft, volkomen heeft gehouden, de straf, de vloek van de wet gedragen heeft, dat noemen we dan de gerechtigheid van Christus. En die geeft God. En dat evangelie, gevuld met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, heeft ieder mens nodig, is Paulus aan het aantonen. Ieder mens heeft die gerechtigheid van de Heer Jezus nodig. Dat geldt de mens, dat was de eerste groep die Paulus maakte, van Romeinen 1 vers 18 tot 32. De mens die nooit van God gehoord heeft. Die weet ik veel wat dan bidt. Een boom, de zon of een steen of bepaalde geesten. En die aan zonden overgegeven is. Ook zo'n mens heeft de gerechtigheid van Christus nodig. Want hij is niet te verontschuldigen. Gods toorn is ook op die mensen. Ook die mensen die er nooit van gehoord hebben, hebben de gerechtigheid van Christus nodig. Maar dat geldt ook de mens, dat was 14 dagen geleden hoofdstuk 2 vers 1 tot 16, die keurig netjes leeft. Die misschien nooit van God heeft gehoord en misschien ook wel. Maar in elk geval voorbeeldig voor het oog van de mensen leeft, hulpvaardig, sociaal, fatsoenlijk. Maar ook zo'n mens heeft de gerechtigheid van Christus nodig. Want de toren van God rust ook op die mens, al even nog zo netjes en keurig. En dan komt Paulus vanavond aan de derde categorie toe die hij wil onderscheiden. Doordat dat geldt nou ook, daar begint 2 vers 17 mee, hè? Gij wordt een Jood genoemd. Dus dat geldt ook de godsdienstige mens, de kerkmens. Mensen die het zoveel beter weten dan anderen. Ook die mensen, en dat gaat dus over ons. Ja, wij weten het beter dan de wereld. We hebben een Bijbel, in die zin weten we van God. Maar ook, en eigenlijk gaat het worden, juist zulke mensen, juist wij, hebben de gerechtigheid van de Heer Jezus nodig. Paulus heeft dus, met het gedeelte dat we vanavond gaan behandelen, maar één bedoeling. Om ons te bewegen tot het geloof. Om ons te bewegen om niet langer of niet meer van de Heer Jezus vandaan te blijven. Om ons te bewegen om te komen en ons door niets te laten tegenhouden. Ons te bewegen te komen tot Christus. Dan ontvang je vrede met God. Dan is je schuld en is je straf weg. Ben een erfgenaam van het eeuwige leven en een kind van de Vader. Eén bedoeling. Komen tot Jezus Christus. Je kunt erbij de vraag stellen. En die kan ook wel eens in je opkomen. Mag dat dan wel?
Mogen wij allemaal zomaar tot Jezus komen om zijn gerechtigheid in ontvangst te nemen. Nou, dan zegt juist de Romeinenbrief, dat is nou juist het evangelie. Dat verkondigt juist het evangelie. Ieder die het hoort, krijgt de Heer Jezus aangeboden. Het evangelie is het dienblad waarop de gerechtigheid van Christus ons geschonken en aangeboden wordt. En dan zegt de Heer daarbij toe. Neem het nou. Neem het nou tot je. Geloof het nou. Het mag. En toch komen zondaren niet. In ieder geval niet zomaar. Dat is toch verschrikkelijk. Daar is dat evangelie. Wat in die Jezus zo rijk is en ontzaglijk veel belooft. En in het evangelie wordt de Heer Jezus ons allemaal aangeboden. Wij mogen hem in ontvangst nemen. En toch doen we het niet. Laten mensen zich tegenhouden. Laten kerkmensen zich van nature tegenhouden. En komen niet tot Christus, u, jij en ik. Door allerlei blokkades. En Paulus is bezig in ons gedeelte, wat we vanavond hebben samengenomen, om die blokkades maar uit de weg te ruimen. Dus om alles uit de weg te ruimen wat ons, wat u, jou, mij ervan weerhoudt om te komen, te vluchten tot de Heer Jezus. Paulus is dus vanavond, zou je kunnen zeggen, hij is aan het afbreken. Hij is, nou zeg maar, geestelijk aan het slopen. Ja. Maar met die ene bedoeling, om alles af te breken, om alles weg te slopen, wat ons hindert, wat ons tegenhoudt, om te komen tot Jezus. En dat zijn op zijn minst 3 blokkades, 3 muren, die ons, kerkmensen, tegenhouden en verhinderen, zodat we niet tot Jezus komen. De eerste blokkade is het steunen op de wet. Die gaat Paulus afbreken. De tweede blokkade is steunen op de besnijdenis. Het steunen op de doop. Die gaat Paulus ook wegnemen. En de derde blokkade is een verkeerd steunen op de trouw van God. En dat gaat Paulus ook wegbreken. Met het ene doel. Dat er vanavond allemaal zullen komen en het niet meer kunnen willen laten om te komen tot Christus. Die ons in het evangelie wordt aangeboden. Wat houdt mensen tegen om dat te doen? Om te komen tot Christus. In de eerste plaats, vanaf onze 2 vers 17 tot en met 24. Omdat mensen steunen op de wet. 2 vers 17. Ge wordt een Jood genoemd en gerust op de wet. Vers 18. En ge weet Gods wil. Dus we zien, het gaat over ons. He? Wij weten Gods wil. Wij weten hoe het zit. Kijk, op zich heeft Paulus net hiervoor gezegd. Heidenen die hebben er ook wel een bepaald grof besef van. He? Heidenen kunnen van nature ook dingen doen die op zich aan de buitenkant voorbeeldig en heel nuttig zijn. Dat komt door een geweten. Maar dat geweten van zeg maar een heiden, dat is als maar net een wazige foto die niet scherp genomen is. Je ziet alleen de hele grove omtrekken en de hele grote vlakken kun je zien. Nou, zo weet ook een heiden uit zijn geweten dan wel, ja, iemand zomaar vermoorden, grofweg stelen, glashard liegen, koelbloedig overspel doen, dat hoort niet. Dat kan ook iemand zonder dat hij iets van de Bijbel weet, iemand nog wel onderscheiden dat dat niet hoort. Maar wij die de wet van God weten en kennen, We hebben een veel scherp gestelder beeld van de wil van God. Wij zien het veel preciezer wat de wet van God verbiedt en wat er niet mag. Wij weten dat ook abortus doden is. Ja, nou is dat maar zo'n vrucht. Is ook doden. We weten dat winkelopenstelling op zondag ook de godsverboden is. Dat geslachtsgemeenschap voor het huwelijk ook de godsverboden is. Dat vrouwenkleding zich moet onderscheiden van mannenkleding. Kijk, als je geen weet hebt van God en van de Bijbel, dan zeg je van dingen al gauw, ja nou ja, wat zit daar nou voor kwaad in? Als je jezelf er goed bij voelt. Als je er verder niemand mee benadeelt. En je legt het maar niet een ander op. Nou ja, wat geeft dat dan? Als je dat doet. Of als je er samen plezier aan beleeft. Maar wij die de wet van God hebben. Wij weten beter. Nou, en daarmee was je als Jood in het Rome van die dagen wel uniek natuurlijk. Nou, daarmee ben je ook als christen in onze samenleving ook wel echt een unicum aan het worden. Je voelt je soms een roepende in de woestijn om het uit te leggen. Als je niemand dwingt om op zondag te winkelen en dan is het toch verkeerd dat de winkels open zijn. Als je allebei al zeker van elkaar bent, waarom niet met elkaar naar wet gaan? Ook al ben je dan niet getrouwd, maar je bent al zeker van elkaar. Je voelt je soms een roepende in de woestijn om zulke en andere dingen in onze maatschappij nog te proberen duidelijk te maken en over te brengen. Kijk, en dat is nou, daar zit nou het gevaar in. Daarmee voel je jezelf zo makkelijk ook wat beter. Dat gaat van nature helemaal vanzelf. Dat je dan denkt, omdat je het zoveel beter weet en scherper mag zien, dat hij aan een heel stuk dichter bij Gods toren staat dan dat jij het staat. Dat zul je niet hardop zeggen. Maar het voelt wel heel gauw zo. Dat je denkt dat anderen Jezus harder nodig hebben dan dat jij hem nodig hebt. En dat je toch een bepaalde rust voelt. Ook al ben je niet zover dat je Jezus kent. En je voelt niet die enorme aandrang, ik moet Jezus hebben. Je vindt toch een beetje gemoedsrust erin. Dat je het allemaal een stuk beter weet en een stuk beter ziet. Dan zoveel anderen in onze verworden maatschappij. En het zou je zomaar kunnen weg laten blijven van de Heer Jezus. En daarom gaat Paulus afbreken. Slopen. Van vers 21. U, jij, die anderen leert en onderwijst, omdat hij het zoveel beter weet met de Bijbel in de hand. Kijk eens wat je zelf doet. Je bent tegen abortus. Maar wat doe je zelf aan kinderhulp in Nederland of in de derde wereld? Je bent tegen winkelopenstelling op zondag. Wat je zelf in de kerk allemaal te begroten en voor inkopen te bedenken in de zondagavonddienst. Je bent tegen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Maar wat zoek je zelf allemaal op internet? Je bent tegen mannenkleren als vrouwen die dragen. Maar ben je ook echt een vrouw in bijbelse onderdanigheid aan je man? En als man echt een beeld van Christus? Naar je vrouw toe. Gij die anderen leert. Wat doe je zelf? Net als de vorige keer. Maar nou eigenlijk nog scherper. Die ander heeft zijn zonde als een sneeuwpop voor de deur staan. Iedereen die te langs rijdt en fietst, die ziet de zonde buiten staan. Maar hoeveel kleine sneeuwballetjes heb jij in de achtertuin liggen? En hoeveel sneeuwvlokken liggen er in de bijkeuken. Maar het is sneeuw, hoe je het ook wendt of keert. Het is wel niet zo groot en het valt wel niet zo op. Maar sneeuw is sneeuw. Zonde is zonde. En dat wij dan mensen zijn die de wet weten, die de wet kennen, dat maakt het des te erger. Juist omdat wij mensen zijn die beter weten, torent God meer op ons dan op de wereld. Kijk, als iemand 3 euro heeft, een klein beetje geld, en hij heeft niks aan een collecte aan de deur, dat is erg. Als iemand 1 miljoen euro heeft, heel veel, en hij heeft niks aan een collecte aan de deur, ja, dan is dat wel 20 keer zo erg. Als iemand een klein beetje van God weet en hij zondigt, is dat erg. Maar als iemand veel meer van God weet en hij zondigt ook en toch, is dat veel erger. Dan rekent God ons de zonde, die sneeuwbal, die sneeuwvlok in ons achtertuin, veel sterker aan dan die sneeuwpop die bij een buurman in de wereld staat. En daar speelt 24 dan ook in mee. Dat als wij zondigen, mensen van de gemeente, dan wordt Gods geest uitgeblust over de gemeente. Dan zakt het gemeenteleven in. Dan onttrekt God zijn geest. En de gemeente, de kerk, die wordt verdeeld en die wordt gezapig. En de mensen geven erop af. Wat zie je nou van de kerk? Wat gaat er nou van de kerk uit? Zou ik er nou jaloers op worden? Dan wordt om onze zonden de naam van God gelasterd door de heidenen. Omdat God om onze zonden zijn geest laat wijken, moet laten wijken over de gemeente. En de wereld aanleiding heeft om de gemeente en op de God van de gemeente af te geven. Als gemeentelid moet je nooit je zonden goed willen praten. Nooit. Ze wegen God juist zwaarder dan iemand die nergens aan doet en die nergens van weet. Als er 1 mens Jezus nodig heeft, is het wel een kerkmens. Als er 1 mens Jezus nodig heeft, dan bent u het wel, bent jij het wel, dan ben ik het wel. O kerkmens, kom toch tot Christus. Weg met die gerustheid dat ik het toch allemaal wel weet. En zoveel beter weet dan zoveel anderen tegenwoordig, want je moet eens weten. Weg met dat gevoel dat anderen veel dichter bij Gods toren leven dan dat ik dat leef, die veilig in de kerk zit en denkt te zitten. Juist dat wij het weten, rekent God het des te zwaarder aan. Juist dat wij het beter weten, dat noopt God om des te meer zijn toren te laten gelden. O kerkmens, kom toch tot Christus. Juist als kerkganger, kom tot Hem. En stel dat geen dag en geen uur meer uit. Aangeboden wordt Hij u. Wat zeg ik aangeboden? Is Hij u al. Vanaf het verbond en bezegeld in de doop. Maar als Hij u dan al vanaf uw doop is aangeboden, waarom komt u dan niet? Waarom vlucht u dan niet tot Hem? Kom tot Christus. Want over de zonden van een kerkmens torent God het hevigst. Kom. Vers 25 ziet Paulus een tweede blokkade. Die juist kerkmens, om zo te zeggen, weerhoudt om tot Jezus te vluchten. Dat is dat zij besneden zijn, de Joden van zijn dagen. Vandaag zeggen we dan ook dat wij gedoopt zijn als christenen uit de heidenen. Dat is ook wel heel wezenlijk. Het was voor een Jood heel wezenlijk om besneden te zijn. En het is toch voor een christen heel wezenlijk om gedoopt te zijn. Maar wil Paulus aan die verse daarna te zeggen, 6:27, je kan toch niet geloven, je kan het niet hard maken, dat dat dan ook doorslaggevend en beslissend is. Want het woord Jood betekent toch Godlover, Juda, Godlover. Dat kan er toch nooit de kuur in zitten als ik er maar besneden ben. Het woord christen komt toch van Christus. Dat betekent dat je gezalfd bent. Net als Christus door hem bediend en lijkt op hem. Dan kun je toch nooit hard maken dat hem dat alleen maar en dat hem dat puur erin zit. Dat je maar gedoopt bent. Zou iemand die God dient, ook al is die niet besneden en niet gedoopt, daar niet het veel meer bij het rechte eind hebben dan iemand die zegt, ja, maar ik ben in elk geval toch besneden, ik ben in elk geval toch gedoopt. Dat is Paulus in vers 29, diegene is een Jood die het in het verborgen, die het in zijn hart is. En die christen is een christen, een echte gedoopte, die het in zijn hart, die het in de geest, die het van binnen is. Het gaat dus in besnijdenis en doop om je innerlijk, om je hart. Want kijk, dat uiterlijke, ja, dat kun je altijd als mens nog wel namaken en nadoen. Daar hoef je niet bekeerd voor te zijn. Hoe streng je ook je normen zou stellen, al zou je in gaan voeren, je mag op zondag nooit meer wandelen, alleen naar de kerk toe. En verder mag je op zondag niet meer de deur uit. Nou, dat is behoorlijk streng. Maar goed, als dat dan per se moet, kun je daar wel aan gaan houden. Hoef je niet bekeerd voor te zijn, om zonder geen voet buiten de deur te zetten. Verder, als dat per se moet, kun je dat ook wat als onbekeerde nog wel voor elkaar krijgen. En nou ja, naar de kerk gaan. En aan het gemeenteleven meedoen. Ja, dat kun je als je onbekeerd bent ook nog wel voor elkaar krijgen. Je kan zelfs naar het avondmaal gaan. Ook al ben je onbekeerd, dat is op zich allemaal zo moeilijk nog niet als je dat puur menselijk bekijkt. Die kun je allemaal ook nog wel doen als je onbekeerd bent. En kijk nou uit. Dat je je er toch niet makkelijk wat gerust op voelen kan. Als je dat aan de buitenkant allemaal keurig netjes hebt en doet. Kijk nou uit. Daar kan je zomaar het gevoel geven. Ik sta nog niet zo dicht bij de toren van God. Anderen staan we veel, veel dichterbij. Het kan je zomaar het gevoel geven. Dat je ook een keer de Heer Jezus niet, toch nog niet echt in doodsgevaar bent. Het kan je zo het gevoel geven dat je nog wel een tijdje van de Heer Jezus vandaan kan blijven. Voorlopig. Omdat het voor het oog van de mensen allemaal keurig lukt. Maar het gaat er niet om wat je doet. Het gaat er ook en allereerst om hoe je het doet. Het zit niet alleen van buiten, dat ook. Maar het zit hem eerst van binnen. De besnijdenis van je hart. Niet dat je vooruit wordt weggesneden. Besnijdenis was het, dan werd er een stukje vel, een stukje huid weggehaald, weggesneden. Maar de ware besnijdenis is, ja, dat er iets anders wordt weggehaald en weggesneden. De hardheid van je hart. De verkleefdheid aan de zonde. Dat die worden weggesneden. En weggehaald door God. Zodat je berouw over je zonde krijgt. Zodat je een hekel aan de zonde krijgt. Zodat je liefde tot God. En zodat je vreugde in God en in zijn wet krijgt. Wat er het catechisme zegt, hè? Bekering zonder 33. een hartelijk leedwezen. Dat ik God met mijn zonde verdorend heb. En die willen haten en vlieden. En een hartelijke vreugde in God door Christus. En verlangen om hem te dienen. Dan is om zeggen, niet alleen je voorhoofd gewassen met de doop. Dan is ook je hart gewassen, gereinigd. Met de doop in het bloed en de geest van Christus. En zou je dan zonder dat er ook wel kunnen komen? Is dan dat ik er dan leef en dat ik me weer aan te houden, zou dat dan voldoende zijn? Nee, dat is geen vermindering van je toren. Dat is juist een verzwaring van Gods toren. Want dan ben ik gedoopt. Dan word ik omringd door Gods goedheid, door zijn woorden. Dan heeft God zijn beloften gegeven en hij heeft verzegeld aan mijn voorhoofd dat hij dat doen kan en dat hij dat doen wil. En toch onbekeerd. Dan verzwaart mijn gedoopt zijn. Juist mijn oordeel. Als er één mens Jezus nodig heeft, is dat een gedoopt mens. Als er één mens niet buiten Jezus kan, dan bent u dat wel. Jij en ik. Die gedoopt bent. O kerkmens, kom tot Christus. Alleen zijn gerechtigheid voldoet. Gedoopt, maar niet bekeerd. Gedoopt, maar nooit tot Jezus gekomen. Dat heeft nog nooit een mens behouden. En dat zal ook nooit een mens behouden. Weg! Met een stukje gerustheid wat je kan voelen. Omdat je gedoopt bent en je het ernaar leeft. En je het zoveel beter weet. Weg met dat vertrouwen op de vorm die je zelf wel maken kan. Daar kom je mee om. Kerkmens. Gedoopt mens. Kom tot Jezus. Trouwens. Hoe? Als we wel over eens zijn van ja, het gaat natuurlijk voor God om je innerlijk allereerst. Dat je God echt lief hebt. En dat je berouw hebt over je zonde. Trouwens, als het daarom gaat, hoe denk je daar ooit aan te komen? Hoe denk je ooit echt verdriet over je zonde te krijgen? Hoe denk je ooit echt de vreugde in God te vinden? Hoe zou je nou ooit echt verlangen kunnen krijgen om Bijbel te lezen en te bidden en om de wet te doen enzovoort? Hoe zou je daar dan kunnen komen? Ja, kijk, aan angst voor de hel kun je wel komen. Dat kun je wel maken. En ijverig zijn in de wet van God, dat kun je ook wel voor elkaar krijgen. Omdat je je best wil doen. Omdat je goed voor de dag wil komen. Omdat je niet verloren wil gaan. Dus in die zin, ja, ijver en secuur zijn op de wet. En bang zijn om verloren te gaan. Dat kun je wel aankomen. Dat is wel te doen als je de Bijbel leest. Maar hoe zul je ooit komen aan waar het God nou echt om gaat? Geen angst voor de hel. Maar verdriet. Omdat je God bedroeft met je zonde. Geen ijver voor de wet, het plichtsbesef. Maar vreugde. Uit dankbaarheid. Hoe kom je daar ooit aan? Anders dan door de gerechtigheid van Christus. Die zorgt ervoor dat je God lief krijgt. Die zorgt ervoor dat je behouden mag weten en God zo dankbaar wordt. En zo verdrietig wordt als je toch weer zondigt en toch nog een verdriet doet. Dat, waar het nou echt om gaat,
krijg je alleen vanuit de gerechtigheid van Christus. Hoe kun je ooit aan water komen, voor je bij de kraan bent? Hoe kun je ooit aan berouw komen, voor je bij de bron bent, Christus? Hoe kun je ooit aan liefde tot God komen, voor jij bij de bron bent, Christus? Kom tot Hem, nu, en laat geen enkele voorwaarde een blokkade zijn. En laat niets je weerhouden om nu, heden, terstond te komen tot Christus. Zijn gerechtigheid te ontvangen, die je echte liefde geeft en die je echt berouw tot God geeft. Je moet en je hoeft geen dag, geen uur langer van Jezus vandaan te blijven. Het steunen op de wet heeft Paulus Gods geest geleid, dus willen ondermijnen en wegbreken. Het steunen op je gedoopt zijn en op waar je daarna leeft in eigen kracht heeft wel zo'n witte om te ondermijnen en weg te breken. Is er nog een blokkade vanaf hoofdstuk 3 vers 1. Waardoor mensen, kerkmensen, niet komen tot Christus om zijn gerechtigheid in ontvangst te nemen. En dat is de blokkade van het steunen op Gods trouw. Nou, daar is natuurlijk niks mis mee, toch? Maar als je het op een verkeerde manier doet, en daar gaat het hier dan natuurlijk om, ja, dan is er heel veel, dan is er alles mis mee. Hoe zit dat? Nou, in hoofdstuk 3 vers 1 tot 3 zegt Paulus eerst van, als dan die wet een Jood niet zalig maakt, als de besnijdenis je ook niet zalig maakt, ja, wat heeft dan nog van nut om een Jood te zijn? Je hebt de wet en je bent besneden, of om christen te zijn, hè, je hebt de Bijbel en je bent gedoopt, maar ja, als je dan toch niet mee zalig wordt op zich, wat heb je er dan nog aan? Nou, in ieder geval, zegt Paulus dan, dat je de woorden Gods hebt toevertrouwd gekregen. De hele Bijbel, het Oude Testament toen en de hele Bijbel nu. Dat je de woorden Gods, vooral bedoelt je de beloften Gods, hebt gekregen. Denk maar aan Abraham, heb Psalm 105, Genesis 17. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En dat blijft van kracht. God blijft daar trouw aan. Ook voor Israël. Dat is nog een enorm punt, hoe je dat dan zien moet. Daar gaat Paulus in hoofdstuk 9 tot 11 uitgebreid op in. Hoe dat dan zit met Gods trouw aan Israël. Ja, ondanks het feit dat het merendeel van Israël hem verworpen en verstoten heeft. Maar dat bewaart Paulus tot hoofdstuk 9 tot 11. Hij zegt hier alleen, het grote voordeel is, als je Jood bent, als je christen bent, je hebt de beloften Gods gekregen en God is trouw aan zijn belofte. In vers 5 tot 8, vers 4 sla ik even over. In vers 5 tot 8 voert Paulus een stemmen in van mensen, van Joden die zeggen, nou, Paulus zegt het toch zelf, God is trouw. Dan komt het toch wel goed met ons. Dan kan hij ons toch niet straffen. Dan kan hij toch niet eeuwig op ons tornen. Je zegt het zelf. We hebben de beloften gekregen en God is trouw. En in vers 7 zegt hij dan zelfs, ja, dan zou je zelfs kunnen zeggen, laten we maar nog wat meer zondigen. Dan schittert die trouw van God alleen maar des te groter. Hoe meer we kwaad doen, hoe meer gelegenheid we God geven om te laten zien hoe trouw hij wel niet is. Dus dan hoeven we op grond van Gods trouw, van Gods liefde, hoeven wij toch niet bang te zijn. We hebben de belofte en God is trouw en God is liefde. Ja, je zou er zomaar gerust van worden. En hoeveel duizenden zijn daar niet gerust op? Ja, ik hou het er maar op dat God liefde is. Dus ik geloof niet dat ik bang hoef te zijn straks als ik bij de hemelpoort kom. Want ik hou het er maar op dat God liefde is. Dus, waarom zou je afzitten te tobben? En waarom zou je moeilijk doen? Waarom zou je allemaal levensvragen gaan stellen? Ik hou het erop dat God liefde is. En voor je het weet, ben je mee besmet. Voor je het weet, ben je er als jong of oude kerkganger mee geïnfecteerd. Ik ben er maar gerust op. En doe maar niet moeilijk over bekeringen en zo. God is toch liefde. En daar doe ik het maar mee. Maar daartussenin, en dat kun je weer dat afbreken van Paulus, met die intentie, hè. Paulus sloop met de bedoeling om ons bij de Heer Jezus te brengen. Heeft hij in vers 4, aan het eind van vers 8, hè, heeft Paulus gezegd hoe het nou echt zit met Gods trouw. En dat zit zo, de trouw van God sluit zijn straffen niet uit, maar sluit zijn straffen in. Gods trouw is niet in strijd met zijn toren en met zijn oordeel. Dat zei David in Psalm 51 ook al. Lees je Bijbel maar. Het Oude Testament, u die een Jood bent. En laten wij het maar meelezen. Dat heeft David ook al gezegd in Psalm 51. Dat God recht is als hij oordeelt. Dat God overwint. Dat God het recht aan zijn kant heeft als hij straft. Want wat betekent eigenlijk dat God trouw is? Wat wil het zeggen, God is trouw, God is liefde? Nou, geen 17 vers 7. Ik zult een God zijn, gij zult mij tot een volk zijn. Dat betekent niet dat God de zonde door de vingers ziet. En daar zo'n punt niet van maakt. Zondig je? Och, dat kan de beste overkomen. Daar maak ik wel geen punt van en daar doe ik niet moeilijk over. U blijft wel trouw. Nee, Gods trouw betekent, ik zal de zonde straffen. Daar ben ik God voor. Daar ben ik zondagmorgen, daar ben ik de wreker voor. De vergelder voor. Maar ik straf die zonde het liefste aan mezelf. Aan mijn eigen kind en aan mijn eigen zoon. Dat is mijn trouw. Ik ben zo trouw. Dat ik de zonde het liefste straf. Niet aan u, maar aan mijn eigen kind. Vergelijk het even hiermee. Stel, ik beloof iemand. Dat om volgende week donderdag. Om 10:00 's ochtends. Dat hij bij mij in huis. Koffie kan komen drinken. Ik beloof het. Maar die persoon die pleegt een misdaad morgen. Die wordt vastgezet. En die mag alleen tegen een losgeld van 100.000 euro één dag de cel uit om mijn koffie te komen drinken. Wat zou ik dan zeggen? Dan zeg ik, ja, maar ja, kijk, dat wist ik niet toen ik dat beloofde. Dus ik vind niet dat ik daar nou toch aan gehouden ben, dat ik daarvoor moet gaan zorgen. Want ja, ik dacht gewoon, nou ja, je komt op de koffie, je kan gewoon komen en ik krijg koffie, dat kost me een paar euro misschien. Toen wist ik niet, ja, dat je in de gevangenis zou zitten en dat ik 100.000 euro daarvoor zou moeten betalen. Dus ja, ik acht me van mijn belofte ontslagen. Want dit had ik het niet bij bedacht. Dan ben ik eigenlijk niet trouw aan wat ik heb beloofd. Maar het is wel heel begrijpelijk, denk ik, of niet? Maar God is zo trouw. Zo trouw aan zijn belofte. Ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. En dan blijkt. De offerdienst helpt er niet aan. Door de offerdienst wordt dat volk niet een echt gewillig volk van God. De twee stenen tafelen helpen er ook niet aan. Door de twee stenen tafel wordt het volk ook geen gewillig volk van God. De koningen die hij het volk geeft. De profeten die hij steeds roept en zendt. Helpen er ook niet aan. Om dat volk een echt gewillig volk van God te maken. Daar moet God zijn eigen zoon voor geven. Daar moet zijn enige liefde zoon zijn leven, zijn bloed voor geven. Nederdalen tot in de hel. Maar God blijft trouw aan zijn belofte.
Al gaat het er dan aan, zal het hem dan zijn eigen kind kosten. Al kost het dan zijn eigen kind de dood aan het kruis. God zal aan zijn belofte trouw blijven. Hij straft de zonde aan zijn zoon. Maar dan kun je wel bedenken, als je dan die zoon veracht, als je dan die zoon verwerpt, ja, dan zul je het zelf moeten dragen. De straf op je zonde die je toch al hebt, en daarbovenop de straf op je zonde, dat je Jezus veracht. En het aanbod van Gods Zoon verwerpt en niet waardig acht. Als er één mens is die de gerechtigheid van Christus nodig heeft, is het wel een kerkmens. Want een kerkmens die de middelaar veracht en verstoot, die houdt geen enkel offer meer over voor de zonde. Als er één mens de zaligmaker nodig heeft, bent u het wel. Als kerkmens. O kerkganger, kom tot Christus. Weg met zo'n misplaatst vertrouwen en steunen op de trouw van God. Een steun op Gods trouw. Buiten Christus om. Buiten schuldbelijdenis om. Steun nooit op een losse tekst. Op een gevoel. Buiten Christus om. Elk steunen op de trouw van God buiten Christus om, zal een zeepbel blijken te zijn. Een fata morgana en een luchtspiegeling. Elke vorm van vertrouwen die je van Christus vandaan laat blijven, is bedriegelijk. Want God straft de zonde. Het liefst aan zijn eigen kind. Maar als je dat niet wil, dan aan jezelf. En dat besefte David in Psalm 51. Toen David gezondigd had. U weet dat hij Bathseba, Uria enzovoort. En de vreednatum hem de vergeving aankondigde. Maar ook aankondigde dat het geboren kind zou sterven. En dat het zwaard van Davids huis niet wijken zou. Toen zei David, ja maar God, dat kan. U bent toch trouw. Dan kunt u dat toch nooit zo zwaar opnemen. Dat dat kind moest sterven. En dat het zwaard niet van mijn huis. U bent toch trouw. Nee, maar toen beleed David. Heer, u bent rechtvaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. U hebt het gelijk aan uw kant. Als u me straft, treft u geen blaam. Dat heb ik ernaar gemaakt. Dat is aan mij te wijten. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als ik verloren ga, is dat mijn schuld. Is het mijn eigen schuld. Dat ik uw toren over mij heb heen gehaald. O kerkganger, kerkmens. Ga, kom tot Jezus. En neem zijn gerechtigheid in ontvangst. Als u het hem niet laat dragen. Dan zult u het zelf moeten dragen. Kom tot Christus, want ik heb het verdiend dat u op me torent. Uw doen is altijd rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nee, dat is niet bedoeld als een vijver van schuldbesef, een spoel waarin je moet blijven hangen. Waarin je moet blijven steken. En waarin je moet gaan meten of je diep genoeg bent. Maar het is een stroom. Het is als stroming bedoeld. Naar Jezus toe. Een stroming van schuldbesef die je uitdrijft. Naar Jezus toe. Van Jezus vandaan blijven? Nooit. Nog langer van Jezus wegblijven. Heere, ik zou niet durven, ik zou niet kunnen, ik zou niet willen. Hoe weet ik dat mijn schuldbesef dan diep genoeg is? Dat mijn schuldbesef echt is en mijn gevoel van onwaardigheid en strafwaardigheid. Dat weet ik als het me drijft naar Christus toe. Mijn schuldbesef is echt en is diep genoeg. Als ik nergens tot rust kan komen. Tenzij en voordat ik bij de Heer Jezus alleen ben. En zij zullen bevende komen, hè, zei Hosea. Tot de Heer en tot zijn goedheid. Bevend. Heer, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat voor mij kan. En dat het evangelie voor mij is. Daar is niets vanzelfsprekends of natuurlijks aan. Kent u dit? Kennen we dit? Al bevende komen tot de Heer en tot zijn goedheid. Dat het dan ook voor mij kan, Heer. En dat het voor mij is. Zo komen tot Christus. Als ik te verloren ga, is God rechtvaardig. Is die ook trouw? Als ik verloren ga, treft God geen blaam. En is dat geen spat op Gods blazoen. Want dan wordt zijn recht verheerlijkt. Maar heren. U hebt het recht ook aan uw kant, als u me zalig maakt. Dan wordt uw recht nog meer verheerlijkt. Dan glanst het zwaard van uw recht in het zonlicht van uw genade nog des te meer. Heere, u bent er nog beter mee af, als u me zalig maakt. En daar hebt u de Heere mee. Daar hebt u de Heere mee. Heere, u verheerlijkt uw recht. Nog het meest. Als u de zon van uw genade op uw recht laat schijnen. Dat u het voor mij in Christus hebt voltrokken. En dat u het voor mij in Christus hebt vervuld. Heere, dan schijnt, dan blinkt uw recht en trouw. Nog het allermeest. Daar hebt u de Heer altijd mee. Altijd. Gemeente, wij zijn mensen die het goed weten. We hebben de wet en we hebben de Bijbel. Maar steun daar niet op. Wij zijn mensen die gedoopt zijn. En aan de buitenkant best een aardig leven leiden. Maar steun daar niet op. Wij zijn mensen die weten van Gods trouw. Maar doe daar niet een misplaatst beroep op. Laat het zo zijn. Dat Paulus, de Heilige Geest van vanavond, allemaal. Dit doet zeggen. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten hem geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen. We zingen Psalm 51, nu het tweede en het vierde vers. Van 51, vers 2 en 4.
Laat ons samen de Heere danken en bidden.
Heere, heilig en barmhartig God, laat het ons onmogelijk zijn om nog langer van Jezus vandaan te blijven, om zijn gerechtigheid niet nodig te hebben. Heere, laat ons dat onmogelijk zijn. Dat wat we van de wet weten ons niet tevreden kan stellen. Dat het feit dat we gedoopt zijn en wat we daarmee doen ons niet tevreden kan stellen. Dat uw trouw ons niet tevreden kan stellen buiten Christus om. Heere, laat ons allen komen tot de Heere Jezus Christus. Om die zegen bidden we u, Heere. Om die zegen alleen. Om die zegen voor ons allen. Om die zegen van u. Wat zal uw zoon erdoor verheerlijkt worden? Wat zal uw naam erdoor worden grootgemaakt? Als u ons allen aan de Heere Jezus geeft vanavond. Laat het Heere onvergetelijk meetrekken in onze harten. De nacht door, de rest van de week. Zegen ons persoonlijk leven. Zegen alles in het gemeenteleven. Om Jezus wil. Amen.
Laten we zingen van Gods trouw. Op de juiste manier bezongen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk naar uw klanken hoort. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Op Psalm 89, vers 7.
Thank you.
Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Alles.